Fijn dat je luistert. Mijn naam is Jori van den Heuvel. In deze podcastserie ga ik in gesprek over de do's en don'ts hoe we werkstress beter de baas kunnen zijn. Jaarlijks hebben 1,6 miljoen mensen te maken met werkgerelateerde stress. Dat moet toch anders kunnen? Ik spreek met leidinggevenden die het op dat gebied goed doen. Welke tips geven deskundigen mee? En wat kunnen we leren van medewerkers die ziek werden door werkstress? In deze aflevering ben ik met Milad Ranemai in gesprek. Milad heeft samen met zijn twee zakelijke partners, Jantalle en Benat, het bureau Recht op Juristen. Milad ondersteunt mensen met juridisch advies als ze in een arbeidsgerelateerd conflict terecht zijn geraakt. Je kunt je voorstellen dat een conflict op je werk veel stress brengt. Daarom heeft hij zich gespecialiseerd in die gevallen waarbij burn-out klachten een rol spelen. Nou, hallo Milad. Milad Ranemai, als ik het goed uitspreek.
Klopt.
We zitten op jouw kantoor. Recht op Juristen heet jouw bedrijf. Samen met een compagnon doe je dat, hè? Met Chantal. En jij bent goed in mensen begeleiden die een arbeidsconflict hebben. En dus als arbeidsrechtjurist treed jij dan op.
Klopt, we doen ons best, ja.
Ja, je doet het, ja. Goed zo. En nou, leuk om hier te zijn. Ik heb je al vaker gesproken natuurlijk in het verleden als ik mensen had die een conflict hadden op het werk en die behoefte hadden aan juridische steun, dan konden ze bij jou terecht. Dus zo kennen wij elkaar en dat vind ik wel leuk om nu op een andere manier. Want jij vertelde net ook, toen we even een kort gesprek hadden, dat jij ook vaak te maken hebt met mensen die gestrest zijn. Vertel eens.
Ja, dat klopt. De meeste mensen die hier komen, die komen hier omdat ze een probleem ervaren. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsconflicten.
Ja.
En binnen arbeidsconflicten ook burn-out gerelateerde klachten. De mensen die hier komen, die ervaren heel veel stress. Zowel in het privé, maar met name ook op het werk.
Ja.
En dan ook nog eens ten aanzien van die hele situatie waarin ze zitten met hun werkgever.
Ja.
Soms zijn ze al ziek gemeld en soms zijn ze nog niet ziek gemeld. Het is een en al stressvol voor ze.
Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en hoe lang doe je dit werk eigenlijk al?
We zijn begonnen in oktober 2009, dus inmiddels al 14 jaar.
Ja, mooi zeg.
Ja.
En dan hier in Heerlen, daar zit het kantoor, hè?
Klopt, we hebben korte tijd, 2 jaar, hebben we in Maastricht nog een vestiging gehad. Inmiddels hebben we ook nog in Amsterdam een vestiging.
Oh.
Die van Maastricht is gestopt, maar die van Amsterdam is daarvoor in plaats gekomen.
Oh, dus daar heb je nog een vestiging?
Ja.
Oh jee,
ja.
Dan ben je heel Nederland breed.
Ja, we merkten dat we veel aanvragen binnenkregen van, vanuit die kant.
Oké.
Dus was het belangrijk voor ons om daar ook een vestiging te hebben. En we zijn nu met z'n drieën, dus Chantal is er, maar een derde persoon, en dat is mijn broertje, die heeft ook recht gestudeerd.
Oké.
Die zit vanuit Amsterdam.
Oh, wat goed.
Die kant op, ja.
Ja, wat goed zeg. Oh, jullie zijn allebei de juridische hoek ingegaan.
Klopt, ja. Hij doet het wel voornamelijk Engelstalig, omdat daar veel expats zitten.
Ja.
Die hebben dubbel stress, want ze zitten in een vreemd land voor hun dan. Met de taal zitten ze ook heel vaak lastig en de regelgeving.
Ja.
En hun werk is ook gekoppeld aan een visum. Dus als ze hun werk verliezen, verliezen ze ook meteen een visum. En moeten ze het land ook verlaten. Dus dat is wel heel lastig voor ze.
Ja, je spreekt nu over visum en land verlaten. Jij bent zelf ook vanuit een ander land naar Nederland gekomen. Hè? En waar dus de kans het grootst was, begreep ik net van jou, dat je dan een visum zou krijgen.
Ja, klopt. Ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Kan ik zeker iets over vertellen. Wij zijn hierheen gevlucht met mijn familie. Ik was toen 7 jaar. We zijn eigenlijk wilden we naar Amerika. De rest van de familie was daar aangekomen.
Ja.
Alleen de reis vanuit Iran naar Amerika, die is behoorlijk lang. En als je gaat vluchten, dan heb je niet heel erg voor kiezen waar je heen gaat. En dan ga je kijken van, waar zijn mijn kansen het grootst?
Ja.
En we zijn in Nederland terechtgekomen. En achteraf zijn we daar ook heel erg blij mee dat we in Nederland terecht zijn gekomen.
Ja.
Want het land past gewoon heel goed bij ons. We hebben het eigenlijk naar ons zin.
Ja, ja. Dus je bent hier al hartstikke lang.
Ja, vanaf mijn zevende. Ik ben nu inmiddels 39. Dus 32 jaar zijn we hier in Nederland.
Ja, en dan ook helemaal thuis in het Nederlands recht.
Ja,
ja, dat, ja. Dat moet dan wel. Hè? Ja. Ja, en hoe kwam het dat je rechten ging studeren? Dat vind ik eigenlijk wel interessant.
Nou, dat is nog wel een verhaal hoor, want mijn ouders wilden altijd dat ik arts zou worden. Mijn oudste broer is ook arts geworden,
ja.
Maar ik was rebels. Ik wilde niet studeren en ik wilde eigenlijk helemaal geen arts worden. Maar ja. Wat dan wel wist ik ook niet. Ik wist wel dat ik altijd voor mezelf wilde werken.
Ja.
Nou, gaandeweg is het steeds duidelijker geworden dat ik het juridisch op wilde gaan.
Mm-hmm.
Dan hield ik zoveel mogelijk opties open. Daar hou ik van, alle opties open houden. En ben ik bij de rechtenfaculteit terechtgekomen in Maastricht. En heb ik gekozen voor arbeidsrecht, omdat ik vind dat dat een... ja, arbeid, werk is een heel belangrijk pilaar in iemands leven. Je hebt familie, relatie, arbeid. En dat vind ik heel erg fijn om daar iets in te kunnen betekenen. Omdat ook de zaken binnen het arbeidsrecht relatief gezien op korte termijn resultaat in bereik kan worden. Terwijl bij andere zaken, scheidingen of ondernemingsrecht, kan het heel lang duren vaak. En dat vond ik bij arbeid veel minder lang.
Ja.
En dus ook heel prettig en kun je ook echt heel veel betekenen voor iemand in iemands leven.
In een korte tijd,
zeg jij.
Ja. Jee. Oh, en dan ook nog binnen dat arbeidsrecht, arbeidsconflicten en ook nog burn-out gerelateerd.
Ja.
En hoe kom je aan die laatste om die erbij te pakken?
Nou, dat is gaande jaren. Mijn voormalige levenspartner, dus niet mijn werkpartner zakelijk, maar levenspartner, die kwam in een burn-out terecht. En ik ervaarde voor het eerst van heel dichtbij wat dat betekende, ook in combinatie met haar werk en wat ze ervaarde. En we zijn ons daar steeds meer op toe gaan leggen en verdiepen. En ik merk dat ik me daar gewoon zelf het prettigst binnen voel.
Ja, dus je weet nu ook heel veel over stressklachten en burn-out klachten.
Ja.
En heel veel over conflicten op arbeidsniveau,
klopt,
zeg maar. Ja, ja. Dus, en daarmee heb je wel een mooie niche te pakken, want dat is wel, wel heel... Maar hoe weten mensen dat jij er bent?
Ja, voornamelijk van mond-tot-mond reclame, maar ook vanuit doorverwijzers zoals jij bijvoorbeeld.
Ja.
Dat mensen doorverwijzen naar ons of van psychologen of therapeuten die een patiënt behandelen die dan ook arbeidsgerelateerde klachten heeft. En zodoende komen mensen bij ons terecht.
Ja, ja. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ik merk dat mensen die thuis zitten met een burn-out of met hele erge stressklachten, met een overspannenheid, en die komen bij mij, die zeggen heel vaak, ik ga nooit meer terug naar die ballentent. Daar zo begint het.
Ja.
Inmiddels heb ik geleerd door de jaren heen dat altijd als ze dan weer een beetje aan het opknappen zijn, dat het wel weer meevalt.
Ja.
En dat ze toch wel graag terug willen naar hun ballentent.
Ja.
Maar soms ook niet. En dan vind ik het fijn dat ik jou in mijn netwerk heb om te kunnen doorverwijzen. Want het is wel belangrijk om te kunnen doen.
Ja. Daar zijn we ook heel dankbaar en blij mee.
Ja, oh, nou ja, dat hoeft er nou ook niet.
maar zo is het wel.
ja, snap ik. En hoeveel mensen komen hier nou? Of hoe gaat dat dan? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Dat is eigenlijk een beetje door het jaar, afhankelijk van de maand van het jaar waarin we zitten. Je merkt,
oh, echt?
Ja, dat is heel vreemd. Rond de zomer is het vrij rustig bij ons. Rond de kerstperiode is het ook wel rustig. Maar zodra zeg maar begin december is of november is of januari is, wordt het wat drukker. Dat heeft er enerzijds mee te maken dat sommige werkgevers graag van personeel af willen komen en dat gaan opbouwen. Dus ineens zie je gewoon heel veel beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken. En wordt een dossier opgemaakt en komen werknemers en ik denk van hey, hier is iets gaande en trekken dan aan de bel. Of je ziet dat werknemers zelf gewoon tegen het eind van het jaar zo zwaar hebben dat ze dan met de feestdagen erbij, de extra stress die dat met zich oplevert, of na een zomervakantie, wat ook heel stressvol ervaren wordt door heel veel mensen, ze gaan melden bij ons omdat ze dan ziek zijn, uitgevallen zijn en zich niet begrepen voelen. Dus dat is heel erg verschillend door het jaar heen.
Dus een stuk opvang bieden als mensen met stressklachten hier aankloppen, dat hoort ook bij jouw werk.
Ja. Ja, soms voel ik me ook wel een beetje maatschappelijk waker op dat gebied. Maar ja, zeker.
Ja, ja, ja,
een luisterend oor.
Dat moet je eerst bieden, zeg
ja,
maar.
Ja, een luisterend oor. Breder advies geven dan het juridische. Van, goh, heb je wel eens aan behandeling gedacht, aan een coach gedacht, aan therapie gedacht. Mm-hmm. Denk eraan dat je ook rustig aandoet met de thuissituatie. Het is niet alleen het werk wat natuurlijk voor uitval zorgt. Mm-hmm. Ja,
ja. En in die casuïstieken, daar heb je vast ook wel hele interessante in, waar je veel van kan leren, ook als werknemer of als werkgever of als leidinggevende.
Ja. Ja.
Vertel eens.
Toevallig, ja zeker. Heel toevallig had ik vandaag een werknemer op gesprek en zij kregen te maken met conflict met de werkgever omdat ze relatie kregen op het werk. Dus waren twee mensen en die hadden samen conflict met de werkgever nu. Alleen die vrouw die zat heel emotioneel erin omdat zij al 4 jaar lang met hele zware hoofdpijn en zich nooit heeft ziek gemeld, altijd is door blijven gaan en heel erg over haar grenzen heen is gegaan. En nu gebeurt dit erbij en zegt ze van ja, eigenlijk was ik al 1 jaar geleden ziek en had ik me al ziek moeten melden, heb ik niet gedaan. Ik ben stelselmatig over mijn eigen grenzen heen gegaan en al gebeurt dit. En dan denk ik van ja, ik heb mezelf veel te kort gedaan. Dus ja, werknemers leren achteraf vaak van goh, je moet ook je eigen grenzen goed bewaken, want je doet niemand een plezier om stelselmatig daar overheen te gaan en dan heel langdurig uit te vallen.
Ja.
En dan voel je je onbegrepen. Alleen de vraag is dat terecht? Want heb je genoeg signalen aangegeven? Had je niet eerder iets moeten ondernemen om niet uit te vallen?
Ja.
En die realisatie komt vaker te laat. Nou goed, dat is wel dan de casussen die ik dan meemaak. Hè. Er zullen ook vast genoeg mensen zijn die dat op tijd aangeven. Maar de mensen die ik hier heb, ja, dat is dan te laat. Mm-hmm. En aan de andere kant voor de werkgever, die dan als werknemers niet geen vakanties opnemen, daar niks mee doet, of als ze steeds de werkdruk opvoeren, of als iemand zich ziek heeft gemeld, te snel gaan reïntegreren en gaan laten opbouwen, waardoor mensen daarna weer snel uitvallen.
Ja, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus ja, ja. Nou, dat zijn mooie tips eigenlijk. Ja, ik moet ze even tot me laten doordringen. Maar toevallig wat je net zegt ook over van dingen niet aangeven op het werk, terwijl je bijvoorbeeld al hartstikke lang hoofdpijn hebt, maar misschien wel met de overtuiging, ik moet niet zeuren, dus ik ga gewoon door.
Ja.
En dan ook wel weer, tenminste dat zie ik wel eens, van dan achteraf ook een beetje boos zijn dat ze het niet gezien hebben dat je zo'n hoofdpijn had.
Ja.
Ja, maar ja, ze kunnen natuurlijk zijn geen
helderziend.
Ja, precies. Ze kunnen in je hoofd kijken, inderdaad. En dus daar help ik mensen ook wel vaak bij van, goh, het is ook goed om aan te geven hoe je je voelt.
Mm-hmm.
Ja, maar dan maak ik me te kwetsbaar. Ja, het is linksom of rechtsom. Hè?
Ja.
Je moet wel zelf voor jezelf zorgen ook en je grenzen aangeven. En op tijd.
Klopt.
Dat is ook wat jij
Klopt.
Zei. Ja.
Het is ook een stukje onwetendheid, zowel van de werkgever als werknemer. Want een burn-out, een fikse burn-out, daar ben je niet binnen een paar weken van genezen.
Nee.
Terwijl de reïntegratie vaak binnen een paar weken opgestart wordt. En hele ambitieuze werknemers, ja, die pakken dat gewoon aan omdat ze hun positie natuurlijk binnen het bedrijf niet willen schaden. En die gaan dan snel aan het werk, terwijl ze eigenlijk niet genezen zijn. En daardoor vallen ze dan weer uit.
Ja.
En dan gaat het steeds van kwaad naar erger.
Ja, mooie voorbeelden zijn dit inderdaad, ja. Zeker die gedreven mensen, die echt, zijn ook vaak perfectionisten die uitvallen, hè, met dat soort dingen.
Ja. Ja. Wat ik vaak zie, is ook vrouwen voornamelijk, die kinderen krijgen of part-time willen gaan werken, terwijl ze misschien helemaal geen kinderen hebben of gewoon om andere redenen.
Mm-hmm.
En die zijn hartstikke blij als de werkgever dan zegt, akkoord, je mag nu 1 dag in de week minder werken of van thuis uitwerken of een paar uur minder werken. Alleen de werkvoorraad blijft hetzelfde.
Ja.
Ze moeten hetzelfde doen in minder dagen.
Ja.
En dan ga je natuurlijk ook niet het doel bereiken dat je graag had willen zien bereikt zien worden.
Ja, ja, precies. Dan is het gesprek over wat doe ik dan niet in die dag dat ik niet meer kom.
Ja.
Ja,
dat wordt dan niet goed gevoerd.
Expliciet gemaakt, inderdaad, ja. Wat kun jij zeggen over hoe je jouw werk in de toekomst ziet ontwikkelen op basis van wat er nu allemaal gebeurt in de samenleving?
Wat ik zie gebeuren is dat er steeds meer mensen part-time willen werken. Dat de focus op het privé groter wordt, zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook mm-hmm. steeds meer voor mannen die graag part-time willen werken of flexibel willen werken. Mm-hmm. En daar past een hele andere soort arbeidsrechtwetgeving bij. Dat ze veel meer rekening houdt met de behoeften van die werknemers.
En die is er nu niet dan, die wetgeving?
Nou, er is wetgeving, maar niet specifiek voor mensen die dan flexibeler willen werken. Wat ik net aangaf, dat er bijvoorbeeld een verplichting uitkomt ergens, of in ieder geval een richtlijn uitkomt van, goh, als je een werknemer minder laat werken, dat je dan wel die FTE's laat opvullen. Of dat er duidelijke afspraken zijn over die werkafbakening. Dat spreekt misschien voor zich, maar er is niks van een richtlijn of een arbo-richtlijn waar de bedrijfsarts aan kan toetsen of iets waar de rechter naar kan kijken.
Ja,
waarbij dat heel specifiek bijvoorbeeld naar gekeken wordt. Nu is het gewoon oké, jouw functie is dit en jouw taken zijn dat en je wilt minder werken, prima. En dan gaan we kijken wat je wel in die uren kan doen. Alleen er is niks waar je op terug kan vallen als het misloopt.
Ja, ja, ja.
En dat zie ik wel veel gebeuren.
En hoe zie je dat? Want ik had toevallig vanmorgen een mevrouw die in de zorg zit. En die waarbij steeds minder mensen te krijgen zijn voor de zorg. Die wel allemaal die zieke patiënten moeten helpen.
Mm-hmm.
Hoe zie je dat?
De vraag voor werknemers stijgt. Hè, dus als een mensen tekort, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus men gaat steeds meer kijken naar opvullen van één FTE door meerdere werknemers. Of het aanvullen van plekken vanuit het buitenland.
Mm-hmm.
Alleen ook daar weer bij is weer belangrijk, omdat daar weer conflicten uit kunnen ontstaan. Om tussen die collega's onderling. Hè, omdat je één FTE door twee personen laat opvullen. Ja, dan kan dat weer strijd opleveren met de kwaliteit onderling van die werknemers.
Mm-hmm.
Dat gaat dan weer leiden tot uitval op den duur.
Wat zeg je daar nou mee? Van als je dus één FTE door twee mensen laat doen, zorg dan dat ze goed bij elkaar passen en dat ze overdracht doen en allemaal dat soort dingen?
Ja, dat daar wel goed over nagedacht wordt, over gesproken wordt, afgebakend wordt.
Ja.
Dat de ene werknemer niet afgerekend wordt voor de werkzaamheden die de andere werknemer heeft verricht, ter voorbereiding eventueel.
Ja.
Dat is lastig als je met meerdere werknemers gaat zitten voor één FTE.
Ja, en ik zie dus ook dat er dus een groot tekort is aan mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis.
Mm-hmm.
Betekent dat nou ook dat die mensen zeg maar ook meer geld kunnen gaan eisen? Of hoe daarover in conflict gaan met hun baas? Ja.
Nou, wat je bij ziekenhuizen en de zorg vooral ziet, is dat er niet echt per definitie mensen tekort zijn, maar er zijn genoeg ZZP'ers, heel veel werknemers, die zeggen van ja, als ik ZZP'er word, krijg ik meer betaald, moet ik zelf te doen. Plus, ik hoef me niet aan heel veel regeltjes te houden. Dus gaan ze ZZP'er worden.
Mm-hmm.
De vraag is of dat de juiste ontwikkeling is die je dan wilt hebben
als maatschappij
en als werkgever.
Ja.
Maar binnen de arbeidsrechtwetgeving val je natuurlijk niet als ZZP'er. Tenzij het een verkapt dienstverband is. Maar ook daar zijn weer natuurlijk hele strikte voorwaarden voor.
Ja.
Maar ik denk dat wel ook in de zorg dat we moeten gaan kijken hoe we dat gaan opvullen. Maar goed, dat is gelukkig mijn werk niet. Nee. Ik focus me vooral op die arbeidsconflicten.
Ja.
En hoe je dat beste kunt voorkomen en kunt herstellen als die er eenmaal zijn.
Ja, en denk je nou dat jouw werk gaat toenemen of afnemen?
Toenemen.
Ja, waarom dan?
Omdat er steeds meer conflicten komen en er is een grote onvrede binnen werknemers, bij werkgevers. Ze voelen zich vaak onbegrepen, ongehoord, onvoldoende gewaardeerd. En die waardering hoeft niet per se in geld te zijn.
Nee,
Maar
herkenbaar, ja.
Ik heb nu bijvoorbeeld een werkgever, dat is ook een vriend van mij, die wil graag werknemers onbeperkt verlof geven.
Ja. Oh ja?
Het eerste dat ik heb in mij opkwam, zeg van, je bent gek geworden, dat moet je niet doen.
Ja.
Onbeperkt verlof, hoe zie je dat dan voor je?
Ja.
Nou, hij had dat bij iemand gehoord, bij een andere werkgever. Daar zijn natuurlijk wel richtlijnen. Iemand kan natuurlijk niet 10 jaar verlof gaan nemen. Er is wel een fair use policy aangekoppeld. Maar daarmee geef je wel een stukje waardering en een invulling van iemands privéleven. Als iemand bijvoorbeeld in een jaar behoefte heeft aan een sabbatical of een langere vakantie, of de gezinssituatie vraagt erom, dat je daar dan wel middels zulke voorwaarden natuurlijk die waardering meer kunt benadrukken.
Ja, en dat je dus ook de werknemer kunt binden aan jouw, aan jouw organisatie.
Ja.
En daarnet hadden we het over al die stressklachten die mensen kunnen hebben. Mm-hmm. Heb jij wel eens stressklachten ervaren?
Ja, ik werk met heel veel mensen die stress hebben. Dus ik werk heel veel in negativiteit. Mensen die hier komen hebben een probleem altijd. Hè?
Mm-hmm.
Gelukkig ervaar ik niet heel veel stress binnen mijn werk. Maar wel binnen privé met de scheidingen die ik... we waren niet getrouwd, maar met uit elkaar gaan van mijn partner. Met een kindje, heel jong kindje. Mm-hmm. Dus dat is wel heel erg stressvol. Dat, als ik zo terugkijk in mijn leven, is dat wel meest stressvolle periode.
Ja, meest stressvol. En hoe heb je dat dan kunnen combineren met je werk?
Dat was heel erg lastig. Want in die periode was ook mijn collega ziek. Die was uitgevallen. Dus ik had en de zorg was pas papa geworden.
Ja.
En de scheiding en een collega die uit was gevallen. Dus het kwam allemaal heel erg tegelijkertijd.
Ja, bij elkaar, ja.
Gelukkig heb ik een hele goede achterban, mijn familie, mijn broer, mijn moeder, die mij heel veel gesteund en geholpen hebben. Vrienden die waar ik op terug kon vallen. En dat heeft mij voornamelijk er doorheen geholpen.
Oh, wat mooi, ja. Kijk maar eens hoe belangrijk sociale steun
zeker,
is. Hè?
Zeker. Ja. En ik heb veel zelf ook gedaan aan coaching en ook aan yoga en meditatie en dat soort dingen die mij toch wel inzichten en rust hebben gebracht. Dus dat kan iedereen adviseren.
Ja, want dat was net wat ik dacht van. Welke tips zou jij nou aan mensen geven die zelf die stress ervaren? Behalve misschien nog los van een arbeidsconflict.
Mm-hmm.
En daarmee zeg je dus van, nou, meditatie helpt.
Ja.
En,
ik heb zelf
yoga.
Een docu gezien.
Ja? Ja?
Netflix.
Ja?
Ik geloof dat het de Stuts-theorie heet of zo. Ik ben even de naam kwijt.
Ja.
Dat is een psycholoog. Die gaf behandeling aan een bekende Amerikaanse acteur.
Ja.
En die had het dan over die behandelingen. En ik heb een paar van die tips opgevolgd. En die hebben mij heel veel gebracht.
Oh, wat mooi.
Sporten is daar één van. Mm-hmm. Probeer structuur in je leven aan te brengen. Want je hele structuur valt weg als er stressvol iets gebeurt. Ook binnen arbeidsrecht. Je gaat niet meer naar je werk.
Mm-hmm.
Je bent dan thuis en ineens heb je geen structuur en geen ritme meer. Blijf je langer liggen of kun je niet slapen. Maar probeer dan desondanks juist in die periode structuur aan te brengen.
Ja,
voor mij was dat sporten.
Ja.
Ik ging wel naar mijn werk, meer dan normaal. Maar ik moest ook iets hebben om dan
fysiek bezig te kunnen zijn.
Ja.
Ja, want ik merk mensen die dus echt een burn-out hebben, die kunnen niet gaan sporten. Daar is zoveel roofbouw op het lichaam gepleegd. Die moeten eerst herstellen, zeg maar, qua hormoonhuishouding en alles wat er gebeurt in hun lichaam. Voordat ze dan langzaam weer die conditie kunnen gaan opbouwen.
Ja.
Dus doe dat ook niet te snel, is mijn advies dan.
Nee, zeker. Ja. Ieder heeft natuurlijk een eigen situatie. En je moet luisteren naar je lichaam. En ligt er ook aan wanneer je natuurlijk ingrijpt. Of dat helemaal aan het einde is. Dat je zo diep zit, dat inderdaad niet meer gaat.
Ja.
Of dat je al tijdig mee bezig bent.
Ja.
Maar ga vooral in behandeling. Zoek een coach en een therapie. Die daar op aansluit.
Ja, zo is het.
Ja.
Ja. En als je dan, want je hebt zelf dus die stressklacht en je zegt al yoga, je hebt die docu gezien, die ga ik zeker opzoeken.
Mm-hmm.
Want dat vind ik wel interessant altijd om daar weer van te leren. En je hebt dus heb je ook wel eens mensen die met die komen met een arbeidsconflict bij jou, maar heb je ook mensen die wel eens ooit in een relatieconflict zitten?
Ja, ik ben ook mediator.
Oh ja?
Binnen de mediation doe ik inderdaad.
Wist niet.
Ja.
Goed om te weten.
Doe ik sporadisch ook scheidingen op gezamenlijk verzoek.
Ja.
Dus dat heeft dan niks met arbeidsrecht te maken. Die ontvang ik dan ook. En dan ben ik heel even je vraag kwijt of ik mensen heb buiten arbeidsrecht.
Dus bijvoorbeeld in relaties waar relatiegedoe is, waar relatieconflicten
precies.
zijn. Ja, en dat doe je dus als mediator.
Ja.
Ja.
Of binnen affectieve relaties, dus scheidingen, maar ook binnen VOF, vennoten onderling, dat is heel erg stressvol voor mensen.
Ja.
Veel stressvoller vaker dan een gewone scheiding of een affectieve relatie of binnen arbeidsrecht. Mm-hmm. Want bij een arbeidsrecht kun je natuurlijk terugvallen op een sociaal vangnet.
Mm-hmm.
En bij een affectieve relatie, ja, dan ga je uit elkaar, maar je hebt nog je baan, je hebt nog een alimentatie wat je kunt krijgen. Maar bij een VOF, ja, je kindje, je baan, je werk, mm-hmm. wie gaat daarmee vandoor? En je inkomsten vallen ook weg en je kunt nergens op terugvallen.
Mm-hmm.
Dus dat is wel heel erg ingrijpend.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja. En ik ben op zoek nou naar de gouden formule. Hè? Van hoe kunnen we nou voorkomen dat in Nederland zoveel mensen met stress of burn-out klachten uitvallen en verzuimen? Wat is jouw dikste tip?
Ik denk een tip dat bij iedereen, zowel werknemer als werkgever of affectieve relaties, VOF, aansluit, is om te proberen om niet vanuit alleen maar je eigen posities na te denken en te redeneren. Probeer ondanks je eigen positie en je eigen belangen, probeer ruimer en groter te denken en op langere termijn.
Oeh, dat is wel een hele grote vraag die jij nou stelt aan mensen die in een conflict zouden kunnen zitten of in een of stress ervaren.
Ja, dat is ook heel lastig.
Ja, dat is wel echt heel lastig, ja. Om ze vanuit meerdere posities naar de situatie te laten kijken.
Maar daarom is het dus belangrijk om je te laten begeleiden.
Mm-hmm.
En zelf zit je heel erg emotioneel in die strijd. En degene die jou bijstaat, die kan een helikopterview erop hebben en jou erop wijzen van, joh, zelfs als je wint in een geschil,
mm-hmm.
dan heb je nog verloren. Is dat wel wat je wil?
Ja, precies.
Dus negatieve als je niet energie verloren hebt, betekent niet dat je gewonnen hebt.
Ja.
Hè, dat is wat ik veel mensen ook zeg. Hè? Of ga je voor gelijk of ga je voor geluk?
Mm-hmm.
Dat zijn wel zaken die ik mijn cliënten zeker voorhoud.
Ja, echt van die one-liners die je ze voorlegt.
Ja, ik denk dat dus om in die one-liners te blijven, een gouden tip is, ga je voor gelijk of ga je voor geluk?
Ja.
Dat je die vraag steeds moet voorhouden voor jezelf.
Ja, vooral als het om juridische situaties gaat. Ja.
Ja. En dat betekent natuurlijk niet als je zegt van, ja, ik ga voor geluk, dus ik doe afstand van alles waar ik recht op heb. Zeker niet, want daar ga je later spijt van krijgen. Dat gebeurt ook heel vaak, hoor. Heel veel mensen die komen hier, die hebben ontslag genomen in een opwelling of omdat ze geen uitweg meer zagen. En later tot de realisatie gekomen, oh jee, wat heb ik nu gedaan? Ik heb nu nergens recht meer op of
Dat is ook een dikke tip van jou. Zeker. Ga niet te snel zeggen van, ik neem ontslag, bekijk het maar.
Ja.
Doe dat niet te snel.
Ga je spijt van krijgen.
Ja, dus vraag eerst juridisch advies.
Zeker.
Ja,
zeker.
Heel goed. Nou, dat is een mooie afsluiting van dit gesprek, denk ik. Dank je wel.
Jij bedankt.
Fijn dat je erbij bleef tot het eind. Vond jij het ook zo'n leuk gesprek en interessant? Er volgen er nog veel meer. Abonneer je nu meteen op mijn podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Als je iemand weet die in mijn serie zeker niet mag ontbreken, laat het me dan weten. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan een reactie achter of mail mij. Vind ik heel erg leuk. Wil je meer weten over mij als coach? Kijk dan op www.joriluistert.nl.